In Openbaring 13, vers 1 werden wij geconfronteerd met een hele menagerie. Nou ja, bij nader inzien, niet met meerdere dieren, maar eigenlijk maar met één. En het was een luipaard. Wie van u had dat goed, die gaat door naar de volgende ronde. Want hoe dan ook, laat u niet in verwarring brengen door de woorden leeuw, draak en beer. Het was een luipaard met enige vreemde kenmerken. En als je het uittekent, lijkt het absoluut niet meer op een luipaard. Maar ja, dat kan ik ook niet helpen. Daarom teken ik het ook niet uit. Het was gewoon een luipaard. Maar wij kennen die dieren die hier genoemd worden wel degelijk. Namelijk uit het boek Daniël. En laatstelijk waren wij dus in dat verband in Daniël 7. In mijn Bijbel staat trouwens onder Openbaring 13 vers 1 ook een verwijzing naar Daniël 7. Dus dan hoort u het ook eens van een ander. Bedoel ik maar, hè. En Daniël 7 is een tamelijk uitgebreide profetie. Nadat we enige hoofdstukken gepasseerd zijn daar waar we ook even bij hebben stilgestaan. En waarin eveneens sprake is van enige wereldrijken, om zo te zeggen, die elkaar zouden opvolgen. Ik hoef daar niet meer op terug te komen, op die grondgedachten mag ik aannemen. In elk geval, vanuit de dagen van Daniël wordt gekeken naar de toekomst en wordt vastgesteld dat het niet maar bij dat Babylonische Rijk zou blijven, maar dat het opgevolgd zou worden door enige andere rijken die ook in het algemeen bij name genoemd worden. In elk geval worden genoemd letterlijk het Medo-Persische Rijk en het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En daarna een die geen naam meekrijgt, maar die wij ogenblikkelijk herkennen als het Romeinse Rijk, want dat is wat daarop volgde. Zo'n uiteenzetting vinden we dan ook in Daniël 7, waar wij waren. Daniël 7, dat dan ook begint met: ik zag in mijn gezicht bij nacht en ziet, de vier winden des hemels braken voort op de grote zee en er klommen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere verscheiden, vier verschillende, zoals in Openbaring 13 vers 1 uit de zee kwam één beest, maar dan toch met zeven hoofden en tien hoornen enzovoorts. En wij vinden inderdaad leeuw, beer en luipaard vermeld in de volgende versen. In Daniël 7 zijn de uitbeelding van achtereenvolgens het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk en het Griekse Rijk van Alexander de Grote en daarna het Romeinse Rijk. Ik heb die tekeningen, die schema's laten uitdelen. En ik weet niet of u dat voor het eerst ziet. Waarschijnlijk niet, want het is al tientallen jaren geleden dat ik dat ooit eens gemaakt heb. Een jaar of 40 terug, denk ik, misschien wel langer. Dat weet ik niet meer. Maar het is een vergelijking van allerlei verschillende profetieën, hoofdstukken in de Bijbel, met name in Daniël en vervolgens in Openbaring, langs die verticale lijnen, om zo te zeggen, en langs de horizontale lijn met elkaar vergeleken en als het ware in ieder geval naast elkaar gezet en als het ware in elkaar geschoven. En ja, dat is hoe je het profetisch woord met name zou bestuderen, schrift met schrift vergelijken. En dat is zo schematisch waarschijnlijk ook het beste te doen. En die tweede kolom, die eerste kolom, daar ziet u gewoon een schema van achtereenvolgende rijken en eventuele jaartallen die daarbij in de geschiedenisboekjes staan. En in de tweede kolom ziet u de weergave daarvan in, zoals in Daniël 2, in de beroemde droom van Nebukadnezar, die dan inderdaad begint met het gouden hoofd en dan de zilveren borst en armen, koperen buik en dijen en dan daarna de ijzeren schenkelen, uitlopend op voeten en tenen van ijzer vermengd met modderig leem. En in beide gevallen loopt het uit op het Messiaanse Rijk, uiteraard. Want daar moet het naartoe, het herstel van de troon van David, van het huis van David, in Jeruzalem. In Daniël 2 heet dat de steen. Daar komt de bestaande uitdrukking, het koninkrijk van de steen, vandaan. Het is niet een algemeen bekende term, maar het is een term die zo links en rechts opduikt. Maar die is feitelijk ontleend aan Daniël hoofdstuk 2, want het is die steen zonder handen afgehouden die dat hele beeld en daarmee al die voorgaande rijken vernietigt, vermaalt en verbreekt, want zo staat het daar. In Daniël 4 waren wij ook reeds, dat is de volgende kolom op dat schema, Daniël 4 namelijk, die droom van Nebukadnezar over die boom, die afgehouden zou worden en na 7 tijden zou worden hersteld. Vorige keer zei ik u, ik weet de datum niet precies, maar hier staat hij gewoon op. 482 voor onze jaartelling, volgens de gangbare jaarrekening zeg ik er altijd minstens 1 keer bij. Dat is het jaar van de zogeheten ontluistering van Babel. In het jaartallenboekje staat 1600 de slag bij Nieuwpoort en 1672 het rampjaar, radeloos, redeloos, letterloos, weet u wel. En 8482 voor Christus staat ontluistering van Babel. Toen werd de stad, althans de muren van de stad en de belangrijke paleizen werden afgebroken om die Babylonische lesje te leren. Het was officieel niet langer de hoofdstad van de wereld. In Amsterdam hebben ze het zo niet gedaan. Ze hebben Amsterdam weliswaar hoofdstad van Nederland gelaten, maar ze hebben gewoon de residentie geplaatst in Den Haag. Zo is dat. Het levert een voortdurende strijd op tussen het Oranjehuis, gevestigd in Den Haag, en de stad Amsterdam. Laatstelijk met roombommen, maar ja, dat is ook alweer lang geleden, geloof ik. Het gaat nooit helemaal goed, het blijft een gespannen relatie. Maar vooruit maar weer. We zullen het daar maar verder niet over hebben. Maar het idee is inderdaad dat die stronk, ik heb dat geloof ik niet genoemd vorige keer, maar die stronk van die boom, daar moest een koperen en een ijzeren band omheen. En op het schema ziet u nu waar het koper en ijzer vandaan komt. En dat betreft namelijk de dagen van het Griekse en het Romeinse Rijk, waarin Babel inderdaad niet de hoofdstad van het Rijk is, in de praktijk niet. Maar na verloop van tijd, na verloop van 7 tijden, zal dat weer zo zijn. De jaartallen staan er ook bij. En als het jaren zijn, zonnejaren, kalenderjaren, zal Babel dus weer de hoofdstad van de wereld zijn. En ik moet even gauw uitrekenen. 2038. Toch? Dat doe ik niet helemaal goed, geloof ik. Ja, wel, dat is wel goed. Maar of dat klopt, en dat hangt van nog een paar dingen af waar ik verder niet op inga. Maar daar ben ik u even voor, anders gaat u dat zitten uitrekenen terwijl ik al verder praat. Dus laat nou maar zitten. En maar Babel wordt weer de hoofdstad van de wereld. We weten het zeker, want er staat in elk geval letterlijk in het laatste vers van Openbaring 17. Daar staat het. Dus ja, er moet een keer gebeuren dat het weer zover is. En dat is nog in de toekomst. Ik heb u waarschijnlijk gezegd, als u het mij vraagt, is dat na de 70ste week van Daniël pas. En pas nadat de Heer eerst zijn voeten gezet heeft op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week van Daniël. Misschien heb ik het er later nog eens over waarom ik dat denk. Nou ja, denk ik. Ik acht dat volkomen zeker te zijn trouwens. Maar misschien kom ik er nog eens op terug, maar het doet nou even niks ter zake. De volgende kolom is die van Daniël 7, waar we vorige keer dus al waren. Die begint min of meer met die leeuw, die dan ineens er als een mens uitziet, met een mensenhart enzovoorts. En die leeuw is gewoon weer Babel, de leeuw met de arendsvleugelen en wat het maar was, een bekende beeld van Babel te zien op de Ishtarpoort en van Babel enzovoort. Algemeen bekend, hoef er niks over te zeggen, maar die wordt opgevolgd door de beer Dat is kennelijk de uitbeelding. Waarom weet ik niet, maar het is gewoon de volgende. Dus dat is makkelijk. De beer van het Medo-Persische Rijk. Als je mij vraagt waarom is dat een beer, zou ik het u niet kunnen vertellen. Maar er hoeft niet de minste twijfel over te bestaan dat het dat is. Iemand heeft uitgevonden, maar de beer is toch de uitbeelding van Rusland. Dan zeg ik gefeliciteerd, ga je gang. Werd het Babylonische Rijk dan opgevolgd door Rusland? Dan krijg je een groot probleem. Ik bedoel, we hebben het hier over schriftverklaring. En dit is geen verklaring. Dit is een verduistering. Tegenovergestelde daarvan. Daar kom je niet ver mee. Het is hetzelfde dat koningen van de opgang der zon en de reizende zon, dat is toch China of is het Japan? Ja, maar binnen de Bijbel is het gewoon het oosten. En er staat bij waar vandaan? Van over de Eufraat. Ja. Ik roep altijd meteen, er staat niet van over de Ganges. Laat staan over de Yangtze, weet die geloof ik. Ik ben niet zo goed in de... Hè? De Yangtze, heet dat toch die rivier in China? Ja. Nou ja, ook niet over de IJssel.
Dat is westelijk.
Uit het Oversticht. Toen maar, laat maar zitten. Ik weet ook niet waarom. Maar en dat doet er trouwens nou ook niet toe in dit verband allemaal. Want ik hoef niet heel Daniel met u te bespreken. Dus ik kan het er gewoon bij laten. Het is het Medo-Persische Rijk. Het verklaart waarom er staat, herstelde zich aan één zijde. Dat is Persische. En de wereld buiten de Bijbel kent ook alleen maar het Persische Rijk. En de term Meden en Perzen en het Medo-Persische Rijk, die kent de wereld niet. En als ze die wel kennen, kennen ze die uit de Bijbel. Want het idee dat het oorspronkelijk de Meden waren die Babel veroverden, de stad, dat is, pak een beetje net iets meer dan 100 jaar geleden pas doorgedrongen. Dat dat inderdaad zo is en dat het ook buiten de Bijbel te constateren valt. Het is zelfs altijd ontkend. Zo van, zie je, de Bijbel, daar weten we niks van. Want het was niet Darius de Medier uit Daniel 6, maar het was Kores de Pers die Babel veroverde. En dat is nu niet zo lang geleden dat men erachter kwam dat het de Bijbel toch gelijk had. Maar toen wel. Meden en Perzen begint met de Meden, maar 2 jaar later kwam Kores de Pers en die nam de heerschappij over. En sindsdien heet het in de Bijbel het Rijk van Meden en Perzen. Dus kortom, dat, vandaar die ene zijde. En voor zover er staat, hij had 3 ribben in zijn... Zo staat het er toch? Drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden, vers 5... is dat kennelijk de uitbeelding van de voorgaande 3 rijken. Namelijk het Egyptische, het Assyrische en het Babylonische Rijk. Je kan het zo zien. Dan hoef je niet naar iets anders te zoeken of een andere verklaring daarvoor. Je blijft gewoon binnen het schema wat we hier hebben. Het verklaart zichzelf. Als het maar gewoon systematisch doet, hè. Het is niet zo moeilijk. Nou goed, en daarna volgt dan, in Daniel 7 vers 6, daarna zag ik en ziet, er was een ander dier gelijk een luipaard. En het had 4 vleugelen, 1 vogels op zijn rug, ook had hetzelfde 4 hoofden. En na het Medo-Persische Rijk kwam inderdaad het Rijk van Alexander de Grote. In een razend tempo. En de luipaard schijnt het snelste dier ter wereld te zijn, althans de jachtluipaard, hè? Gewone luipaard, dat weet ik niet. Die kan nog snel zijn, maar voor zover ik ze ooit gezien heb, die beesten, waren ze verbazend lui, kan ik u wel zeggen. En lagen ze lekker lui rond te kijken vanaf een tak hoog in de boom. Ja. Moeilijk te zien trouwens, in het wild heel erg moeilijk, want je verwacht het niet, je kijkt verkeerd, ze zitten er boven in de boom. En als er iets eetbaars onderdoor loopt, dan laten ze zich erop vallen, dat is het dan eigenlijk. Vandaar lui paard. Maar ja. Of vandaar lui aard. Want hij ligt er maar een beetje op de loer. Dat is eigenlijk waar de naam vandaan komt. Jachtluipaard heb ik inderdaad wel zien rennen. Ook in de natuur. Maar dat is, daar kan je niet bij kijken. Dat is, gaat razendsnel, ja. Onvoorstelbaar. Ja. Maar kennelijk is dat wel de bedoeling, want het gaat over de razende snelheid waarmee Alexander de Grote in de tijd zijn rijk veroverde in enkele jaren tijd. Het meest uitgebreide wereldrijk ooit, zegt men, althans binnen deze reeks is dat in elk geval zo. En daar moeten we het maar bij laten, even voor de gelegenheid. Maar er kwam ook meteen een eind aan. En dat wordt uitgebeeld, dat kan je missen, door niet alleen vier vleugels, maar ook vier hoofden. Ja, want Alexander de Grote overleed. En zijn rijk werd meteen verdeeld. Nee, niet meteen, maar ik bedoel, dat was een kwestie van even wat knokwerk links en rechts. Maar ja, men wordt het nooit meteen eens over de erfenis immers. Maar zijn rijk werd verdeeld onder de tetrarchen, heet dat. Dat wil zeggen de vier. Zijn vier belangrijkste legeraanvoerders. Die hadden dus ook de sterkste argumenten, zal ik maar zeggen. Als legeraanvoerder. Want legeraanvoerders hebben sterke argumenten, zoals u weet. Nou, zo is dat gegaan. En sindsdien hebben wij ook in Daniël en dus in de Bijbel van doen met de koning van het noorden en van het zuiden. En strikt genomen ook van het oosten en het westen, al spelen die geen rol van enige betekenis. Maar daar komen de termen vandaan. En ze hebben een belangrijk deel van de algemene geschiedenis ingenomen, ook in de geschiedenisboekjes. De strijd namelijk tussen de koning van het noorden en die van het zuiden. En Daniël hoofdstuk 11 gaat daar ook in hoge mate over. De strijd tussen de Seleuciden en de Ptolemeën. O ja. Toma. Maar ik zeg dat maar om aan te geven dat we de weg die kwijt zijn, dat dat klopt, dat die beer dus staat voor het Medo-Persische Rijk, zoals de luipaard inderdaad moet staan voor het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Dat kan op geen enkele manier missen, dus wat het is, het werd inderdaad in vieren verdeeld enzovoorts. Zie? En die moet je dus onthouden, want dat beest in Openbaring 13... mag dan iets hebben van een leeuw, mag dan iets hebben van een beer, maar, en van een draak, maar het was, want dat staat er, het had niet iets van een luipaard, het was een luipaard. Denk, let op het nuanceverschil. Een belangrijk nuanceverschil. Die had niet de snelheid van een luipaard. Het was een luipaard gelijk. Ik zeg, als je het uittekent, lijkt hij er helemaal niet op. Maar het staat er gewoon. Het was een luipaard. Alleen met een, wat was het, een leeuw. Ik had het nooit onthouden. Hij had een leeuw in de mond, eens leeuws. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn voeten als van een beer. Maar het was een pardel. Een luipaard dus. Heb u dat? Dus wij gaan er even vanuit, wij weten niet wat het voorstelt. En dan zeggen we, nou, het heeft iets van een leeuw, dus het lijkt iets op het Babylonische. Het heeft iets van een beer, dus het lijkt op het Medo-Persische. Het lijkt helemaal niet trouwens op het Romeinse, want het wordt niet vermeld. Tenzij je dat onder die draak moet verstaan. Maar dat lijkt me te ver gezocht, omdat in het voorgaande hoofdstuk de draak gewoon dat... De antichrist is, de duivel die op aarde gegooid wordt. Dus ja, dus op het Romeinse lijkt het niet, maar op het Babylonische wel, op het Medo-Persische ook, via die berenpoten en via het noemen van de pardel, lijkt hij dus ook op een luipaard, waarna de vraag is, op welke lijkt hij nou het meest? Nou ja, op een luipaard, want dat... Dat staat er, hij had niet iets van een luipaard, het was een luipaard. Met andere woorden, je kan het proberen uit te tekenen, maar dat zegt niet voldoende. Je moet die tekst hebben, die zegt, het was een luipaard. En De luipaard is in het schema van hier van Daniel 7, want daar verwijst het uiteraard naar, via de leeuw en de beer en de pardel. In het schema van Daniel 7 is de luipaard de uitbeelding van het rijk van Alexander de Grote. En die is van belang voor het vervolg in Openbaring 13. Ja, ik weet het nooit wanneer ik dit soort dingen moet aanhalen, dus nu denk ik weer, ik ben eigenlijk iets te vroeg daarmee, maar ja. Maar in het vervolg van Openbaring 13 wordt gesproken over die zeven hoofden van dat beest daar, van die pardel met zeven hoofden. En een van die hoofden was tot de dood gewond en herstelde zich, werd genezen. Tot verbazing der aanschouwers. Oh, er zat een ander lied trouwens. Maar en die, u begrijpt dat die zeven hoofden overeenkomen weer met die zeven rijken, uit dat schema hier. Zodat de vraag is, welk van die rijken werd dan gewond, dat wil zeggen verdween, en zal zich in de toekomst herstellen. En dan is mijn antwoord, als je niet oplet, heb je er niks aan. Want het was al gezegd. Want het was een pardel. Kortom, het gaat over een herstel van wat wij uit de historie kennen als het Griekse Rijk. Dan wat het, men noemt het ook wel het Macedonische Rijk. Omdat het huidige Griekenland maakte daar helemaal geen deel van uit. Want Alexander de Grote was uit Macedonië, dus oost, noordoost van Griekenland. En die veroverde niet de rest van wat wij Griekenland noemen, maar die ging naar het oosten toe. Dat wil zeggen, die ging op de plaatselijke veerpont, bij wijze van spreken, en stak het water over naar wat wij Turkije noemen. U weet wel, de route wordt tegenwoordig in tegenovergestelde richting bij voorkeur afgelegd. Nou ja, omdat men probeert van die kant uit Europa te veroveren, Griekenland, maar het was ooit de Griek, de Macedoniër, die overstak naar het oosten en de Bosporus over. En daarna een wereldrijk stichtte in de landen die wij kennen als het Midden-Oosten. Ik vind dat een rare uitdrukking trouwens, Midden-Oosten. Want wat is dan het nabije Oosten eigenlijk? Dat heb ik nooit goed begrepen allemaal. Maar we noemen dat het Midden-Oosten, maar het is in ieder geval het gebied dat tegenwoordig de kleur draagt van de islam. In elk geval, de Arabische wereld. Dat wil zeggen, beginnend met Turkije en dan naar het oosten toe, zo ongeveer tot in Afghanistan. Zover oostelijk. En dat is ook ongeveer de grens van de islam, want daarna begint, wat begint dan? Weet ik veel. Iets met een oeder in. Boeddhisten of hindoeïsten of wat ook maar. Maar zoiets. Begint daar ergens. Dat gebied. Dat zou zich herstellen. Als rijk. En het idee daarvan, van het Alexander de Grote, was dat Babel daarvan de hoofdstad zou zijn. De man is dus ook overleden, ik kan het nog een keer zeggen, op een moment in de tijd dat hij klaar was met zijn veldtochten, dat dit was zijn rijk zo wel ongeveer, en nou die hoofdstad nog bouwen, want het stond vanaf het begin in de planning, de herbouw namelijk van Babel. Maar ja, je kunt het uitrekenen. In de geschiedenisboekje staat dat men niet weet waaraan de man is overleden. Zodat men natuurlijk dan suggereert, dan zal hij wel een of andere geslachtsziekte gehad hebben. Met de kanttekening, on is wakkie malipans. Doet maar in het Frans, hè. Dat zal dan wel weer. Dat schijnt gebruikelijk te zijn. Maar daar heb ik geen verstand van, maar dat zal wel. Men weet het niet, want de man was in de kracht van zijn leven en was hij al 30 net, geloof ik. Was hij 33, geloof ik wel. Nou ja, kracht van zijn leven. Hij was eigenlijk al klaar. Hij moest naar de stad nog bouwen. En toen ging hij dood. Ja, dat is een beetje vreemd. Maar als u mij vraagt waarom die man dood ging, dan zeg ik, ja, dat is nogal makkelijk. Er zouden 7 tijden overheen gaan vanaf 482 voor onze jaartelling. Dat was nog lang niet het geval. Nog in geen velden, nog in geen duizenden jaren zelfs. Dus ja, hij was te vroeg. En het is hem noodlottig geworden. Soms denk ik dat ook van Saddam Hussein. Kent u die nog? Het is weer een paar jaar geleden. Want die meende ook dat die Babel moest herbouwen. Dat heeft hij dan ook inderdaad tot zekere hoogte gedaan. Maar soms denk ik, het is hem ook noodlottig geworden. Hij was te vroeg. Hij beschouwde zichzelf wel degelijk als de afstammeling zelfs. Maar als opvolger van Alexander de Grote. En via Alexander de Grote als opvolger van Nebukadnezar, de bouwer van Babel. Althans binnen dit kader. Maar dat is waar het over gaat. Wat te verwachten is voor het. We hebben het er later over. Dus verder kom in Openbaring 13. We hebben het er later wel over. Maar wat te verwachten is, is het herstel van dit rijk. Dat wil zeggen, voor zover dat al wat betekent, moet het betekenen, kan het alleen maar betekenen, de oprichting van een wereldrijk op het voormalige grondgebied van dat rijk. Want wat kan het anders zijn? Hoezo? Kan je zo'n rijk dan ook ergens anders weer oprichten? Dan zeg ik, ja, als je het doet op de wijze waarop Alexander dat deed, met dezelfde wapenen en misschien met dezelfde doelstelling, dezelfde levensbeschouwing, filosofie of wat het maar was, ja, dat zou kunnen. Maar dat is niet wat wij verwachten. Want wij verwachten inderdaad het antichristelijke rijk op aarde. En als dat dan toch het herstel geacht wordt te zijn, de herleving van het Griekse rijk van Alexander de Grote, dan blijft alleen over dat het dus een rijk is wat daar ter plekke in hetzelfde gebied gevestigd wordt en op grond van fundamenteel dezelfde idealen wellicht, namelijk de mensheid, de volkeren, minstens een deel daarvan, maar liefst de hele wereld, bijeengebracht in één rijk, onder één hoofd, onder één regering, zal ik maar zeggen. En in één systeem, maar liefst ook in één taal. Ik zal maar zeggen, het is ongeveer wat ze in Brussel bedacht hebben. Of wat Straatsburg, daar wil ik afwezen. Dat hangt van de tijd van het jaar af, zeg ik altijd. Dus dat weet ik ook niet meer, zoiets. Het zijn lugubere dingen, hoor. Het is niet nieuw, want het heeft de Volkerenbond ook al eens gedacht. En later de Verenigde Naties. En natuurlijk de FIFA. En de. Zoiets. Nou. Ik moet even een paar dingen inslikken, dat moet ik niet zeggen. Maar toen maar. En natuurlijk enige individuen zoals daar zijn, hoe heet het, die Duitser ook alweer. Dat was niet Blatter, maar dat was een andere. Maar, nee, dat had ik nog niet moeten zeggen natuurlijk. Maar, en dan had je nog een Fransman, bij nader inzien. Die ene was geen Duitser, maar een Oostenrijker. De andere was geen Fransman, was een Corsicaan. Dus zoek het maar even uit. Laat me zitten, maar zoiets. Het zijn lugubere dingen eigenlijk. Het idee van de mensheid bijeenbrengen. Ik zeg altijd, wat God gescheiden heeft.
Dat voegt niemand samen.
Want God heeft de volkeren van elkaar gescheiden, toch? Ja. De volkeren. En zelfs de beide huizen van Israël. Toch? De mens zal ze niet samenvoegen. Als het toch moet gebeuren, zal de Heer dat zelf doen. En dat zal hij ook doen. Maar dat is niet onder Babel, maar dat is onder Jeruzalem. Dat is in dat laatste rijk van het stenen rijk, om zo te zeggen, dan wel het rijk van de koning des hemels. Dat was weer Daniel 4. En om terug te gaan naar Daniel 7, het is het rijk van de zoon des mensen, want die term wordt hier geïntroduceerd. Wat we hier vervolgens lezen in Daniel 7, is dat na dat rijk van Alexander de Grote, er komt het vierde dier, verschrikkelijk en gruwelijk, dat is vers 7 hier, en zeer sterk, en het had grote ijzeren tanden, en het ijzer vermaalt en verbreekt, want er stond al in hoofdstuk 2, en je herkent er ogenblikkelijk weer het Romeinse Rijk in. Ja. Want het Romeinse Rijk had feitelijk niks te bieden, was alleen een kwestie van militaire macht en van grootheidswaanzin. De Romeinen hebben de rest van de wereld beschreven als barbaren en beschouwd als barbaren. Ik ben van mening dat de barbaren, dat waren de Romeinen. Het waren rare jongens trouwens, maar... Ja. Maar dat waren eigenlijk de barbaren. Hadden niks anders dan wapenen. Hè? Huh? Ja. En dus ijzer. Als je daar nou een koninkrijk mee moet oprichten zonder verdere hogere waarden, dan... Nee, dan... Nou, verder zou ik me van politieke uitspraken onthouden. Maar doe maar. Het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde en vertrad het overblijfsel met zijn voeten. En het was verscheiden van al de dieren die voor hetzelfde geweest waren. En het had 10 hoornen en daarvan zei ik al, dat is pas in de toekomst dat het zo zal zijn. En wat hier verborgen blijft, want dat kan ik nou mooi herhalen, wat hier verborgen blijft, dat weten wij uit het Nieuwe Testament. En dat blijkt uit de vergelijking van deze dingen, van deze schema's. Want als je kijkt naar de een na rechtse kolom, de tweede van rechts dus. Dat is die uit ontleend is aan Openbaring 17, het eerste gedeelte. Daar wordt inderdaad geteld. En daar wordt geteld tot voorbij het zevende hoofd, zevende rijk dus. En daarna is sprake van 10 hoornen die daaruit voortkomen. Maar dan zit je al lang niet meer bij het Romeinse Rijk. En wat verborgen blijft hier in Daniel 7, is dat er in de praktijk na dat Romeinse Rijk alsnog een ander rijk zou komen. En dat is het antichristelijke rijk met die 10 hoornen, met die 10 staten die met elkaar verbonden zijn en onder leiding staan van die ene en wat het maar was allemaal. Dit is belangrijk wat ik nu probeer te vertellen hoor. Want heel wat verklaring, schriftverklaring, pogingen van schriftverklaring van, of verklaringen van deze profetieën blijft steken. Bij deze gedachte, men zegt het zijn in Daniel 4 dieren en je kan ze niet missen, dit is nog de beste eigenlijk die je kent. Het zijn 4 dieren, het is Babel, het is Medo-Persië, het is Griekenland, het is het Romeinse Rijk, meer komt er niet. Het zijn 4 dieren. En het ijzer, ook in Daniel 2, blijft tot het eind aan toe. En men roept dan het ijzer is een beeld van het Romeinse Rijk. Wat eigenlijk niet waar is, maar het valt niet op. En dan blijft het dus het Romeinse Rijk. En er zijn er natuurlijk die dan zeggen, nou ja, dat Romeinse Rijk was er in de tijd. En toen kwam de Zoon des Mensen, toen kwam Christus en daarmee is het verhaal vervuld. En sindsdien is het Koninkrijk van Christus aangebroken, enzovoorts. Hebben we dat nog? En de andere variant is, dat is de Giliastische variant, daar staan wij wat dichterbij, die zegt dan, nou ja, dat Romeinse Rijk, je krijgt bij de eerste komst van Christus een soort onderbreking, dat is terecht overigens, hoor, dat is ook zo, want het is het eind van de 69e week en daar stopt het verhaal, in de toekomst gaat het pas weer verder en dan gaat het verder waar het gebleven is. Namelijk weer met het Romeins Rijk. Nog steeds met het Romeins Rijk. Want het gaat niet verder dan het Romeins Rijk. En dan komt de Messias. En dat klinkt erg indrukwekkend. Maar het probleem wat we nu hebben is dat we dit verklaard hebben op grond van Daniël 7, van mijn part op grond van Daniël 2 tot en met 7. Maar de Bijbel heeft er nog wat meer over te zeggen. En dan blijkt dat hier het een en ander verborgen gehouden wordt. Kijk, als hier nog een vijfde dier geweest zou zijn, in deze uiteenzetting, simpelweg krijg je dan de situatie dat in de dagen van de eerste komst van Christus iemand had kunnen zeggen, dit kan de Messias niet wezen, het is de tijd nog niet, want we hebben pas 4 van die rijken gehad, er moet er eerst nog een komen. En als u denkt, dit is vergezocht, dan zeg ik, heb u even, dan nemen we, trekken we 2 avonden uit, kan ook een heel seizoen nemen trouwens. En dat meen ik, want dat heb ik wel eens gedaan, namelijk om aan te tonen, om te demonstreren hoeveel profetieën er zijn die binnen deze categorie vallen. Dat wil zeggen, dat men had kunnen zeggen in de dagen van de Heer Jezus, ja, maar dit kan de Messias niet wezen, het is de tijd nog niet, want die profetie is nog niet vervuld en die nog niet. Elia moest toch eerst komen? En eerst moest er toch een licht opgaan in Galilea der Heidenen? En dan moest er nog een maagd zwanger worden, een zoon baren, weet je veel. En dan moest er nog een knechtje gebaard worden, terwijl de barensweeën nog niet begonnen waren, enzovoorts. Hoeveel wou je er hebben? Er moest toch ook nog tot het volk gesproken worden in tongen? Of door andere talen, ik bedoel in het Grieks en dat soort dingen meer. En ook al zo zouden ze niet horen. Zo zijn er nog veel meer. En één daarvan zou geweest zijn, eventueel, er moet toch eerst nog zo'n 10 statenbond komen, want dat blijkt toch uit Daniël. En dan zeg ik, ja, dat staat in Daniël. Maar er staat niet in Daniël dat die 10 statenbond er is voordat de Messias een opwachting maakt. En daarom geloof ik dat die 10 statenbond inderdaad pas komt nadat de Messias een opwachting heeft gemaakt. Want anders had die profetie over die 10 statenbond een vervulling moeten hebben in de dagen voor of van de Heer Jezus zelf. En dat is niet gebeurd. Dat was kennelijk niet nodig. Om de eenvoudige reden dat die 10 statenbond er pas is na de 70ste week van Daniël en nadat hij zijn voeten zal gezet hebben op de Olijfberg. Dat past trouwens volkomen in het schema verder, dus je hoeft er zich verder niet al te veel van aan te trekken. Maar ik vind dit wel een volstrekt doorslaggevend argument. En als u dus vraagt waarom vinden we hier maar 4 dieren en dan niet een 5e... dan is dit mijn antwoord. Dan zou men gezegd hebben in de dagen van het Romeinse Rijk, de Messias kan nog niet komen, want er moet eerst nog een ander rijk komen. Of ze zouden gezegd hebben, het kan niet, want eerst moet het rijk van Alexander de Grote zich nog herstellen. En daarom staan die dingen hier niet in Daniël. Daarom krijg je wel een doorgaande lijn, maar dat 5e dier, om zo te zeggen, dat is hier dus niet, maar wat je het 5e dier zou willen noemen, dat heet hier gewoon, het beest kreeg 10 hoornen. En dan nog beter niet, want tussen die hoornen komt er nog één op. En die wordt ook apart geteld in Openbaring 17. Kijkt u maar even op het schema. Helemaal, de uiterst rechtse. Daar heet het zelfs het 8e. Het beest dat je gezien hebt, is ook de 8e. Enzovoorts. Zie? Nee, het is wel een en hetzelfde rijk, maar ergens in dat rijk verschijnt dan, of wordt de macht overgenomen door, of verschijnt dan die figuur, enzovoorts. En dan wordt Babel de hoofdstad van dat rijk, om zo te zeggen. Maar ja, die fasen hebben we het nu nog niet over, maar het verklaart waarom bepaalde zaken hier in het boek Daniël niet uitdrukkelijker, niet gedetailleerder beschreven worden. En als je dus probeert het een en ander te verklaren en toe te passen alleen vanuit Daniël, dan doe je de Bijbel onrecht, want je hebt ook nog op dit gebied in elk geval de profetieën uit Openbaring. En daar gaat het om. En dat geeft er nader licht op. En dan ga ik weer naar Daniël 7, vers 7... Daar heb je dat vierde dier, dat is het Romeinse Rijk. Dan gaat de keer, het wordt beschreven, wat het allemaal doet. En pas aan het eind van vers 7, nadat zijn activiteiten beschreven zijn, staat er... En het had 10 hoornen. Let op dat het niet meteen staat, hè? Zo van, daarna zag ik in de nacht gezicht en ziet het vierde dier had 10 hoornen. Het was schrikkelijk en weet ik veel. Nee, dat 10 hoornen komt pas in een latere fase. Maar dat is dan ook niet meer het Romeinse Rijk, maar een rijk later. Een rijk wat in onze dagen nog steeds moet komen. En ik beschouw het dus als het herstel, om zo te zeggen, van het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. En daarvan staat, dan het had 10 hoornen, zoals het ook in Openbaring 17 vermeld wordt. U kunt het op het schema meteen zien, er staat er gewoon in. Dat 10 hoornen. En dan, en ik nam 8 op de hoornen en ziet, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde. Dat is weer een volgende fase. En in de uiterst rechtse kolom ziet u dat misschien nog het beste. Want bij elkaar vertegenwoordigt het vierde dier en de complete beschrijving daarvan in de praktijk dus 3 rijken. Althans, ze worden apart genummerd in Openbaring. Het is namelijk 6, 7 en 8. Het Romeinse Rijk, de 10 staten en daarna de bond daarvan, onderin. En die heet de 8e. Dat is alleen maar zo in het tweede deel van Openbaring 17, dus je hoeft je er niet al te veel van aan te trekken. Maar je begrijpt wel dat dat kennelijk gelijktijdig is. Die 10, zo wordt het ook beschreven, geven hun macht over aan het beest, aan die ene. In dezelfde uren ontvingen ze machtsstaten dan. Er is heel wat over gedelibereerd, maar het betekent gewoon dat ze gelijktijdig aan de macht waren. Die 10 zijn daar, maar er is 1 die daar de supervisie over heeft. Een federatie van staten, om zo te zeggen. Een bond. Met een associatieverdrag of hoe zoiets, maar hoe zoiets tegenwoordig maar hebben. Ze verzinnen wat. Ja, doe maar. Ik nam 8 op de hoorn en ziet, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde. Dat is dus niet 1 van de 10. Maar het is iemand die los staat van de 10. Ergens iemand die niet tot die 10 staten behoort, die een eigen macht vertegenwoordigt, die vestigt zijn macht over de 10. Door 3 staten, 3 van de 10, met geweld aan zich te onderwerpen. En de andere 7, die sluiten zich dan maar aan. Om een of andere reden. En gaven hun macht over aan deze hoorn. En in Openbaring heet het, ze gaven hun macht over aan het beest. Maar het is hetzelfde. Nou goed. En dat is wat hier beschreven wordt. Namelijk, 1 kwam tussen die 10 op. En 3 uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor dezelfde. Dat ging dus met geweld. En ziet, in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. En als u mij vraagt, die man die mond grote dingen sprekende, is precies dezelfde als die mens uit vers 4. Maar daar was het Babel, de leeuw, die veranderde in de gedaante van een mens. En ik kan het makkelijk zeggen, want je hebt dat plaatje uit Daniel 2 ernaast, van dat beeld. Want de 10 tenen heten heus ook gewoon Babel, net als het hoofd. Het is 1 en hetzelfde ding, 1 en dezelfde macht, en in wezen 1 en dezelfde persoon, die daarvan de uitdrukking is. En dat is uiteindelijk gewoon Satan zelf. Want de koning van Babel, ja, historisch Nebukadnezar, prima. Maar volgens Daniel 14 is het de duivel hoogst persoonlijk. Uitlopend op laagst persoonlijk. Ik kan het niet nalaten erbij te zeggen, maar... Ja. Laagst dezelfde, ja. En hij sprak inderdaad grote dingen. Dat is een uitdrukking hier uit Daniël 7 vers 8... die we een paar keer herhaald vinden in de Bijbel. Waaronder inderdaad in Openbaring 13. Een mond grote dingen sprekende. En dan staat er, en dan komt hij, hè. Kijk wat er nu verder volgt, vers 9 gaat over wat in Daniël 2 heet. En ik zag een steen, zonder handen afgehouwen. En die viel op de 10 tenen van het beeld. En boven de steen vermaalde trouwens het goud en het zilver. Het staat andersom, geloof ik. Het leem en het ijzer en het koper en het zilver en het goud enzovoort. Het hele beeld werd vermalen. Uiteindelijk is het idee, het is gewoon één en hetzelfde beeld. Het is altijd hetzelfde geweest, al heeft het verschillende namen en verschijningsvormen gehad. Zie? Maar de laatste fase is die het meest lijkt op dat van Alexander de Grote. Omdat dat van Alexander de Grote inderdaad inhield het herstel, de wederopleving van Babel enzovoorts. Afgezien van dat te vrezen valt dat de motieven van Alexander de Grote, die in de menselijke geschiedenis hoog worden aangeslagen, dat die in feite volstrekt identiek zijn aan die van de duivel zelf. Maar ja, daar ga ik beweren dat Alexander de Grote en zijn Griekse filosofie en theologie van mijn part, en de leer van Aristoteles, want het was zijn grote leraar, dat het in feite zo zonder meer satanisch was. En dat geloof ik ook, maar dat hoeft hij voor mij niet aan te nemen, dus laat het maar gewoon weer liggen. Ik hoef het daar niet over te hebben, want het staat toch niet in de Bijbel. Zie? Maar het is wel wat eruit voortvloeit natuurlijk. En wij mensen achten die lui hoog, maar te vrezen, dat heette de grote denkers der mensheid, Aristoteles. Ik dacht eerst dat het de Griekse reder was. Toen heb ik het nog nagevraagd aan Jacqueline Kennedy. Mag laten zitten. Maar hij was een grote denker, zogenaamd. En die was de grote mentor en onderwijzer van Alexander de Grote. En dat bracht hem tot de oprichting van zo'n rijk. Dus nou weet je waar die gedachten vandaan komen. Waar die ideeën vandaan komen dat het zo moet. En dan steekt je in de geschiedenis steeds opnieuw de kop op. Dat de mensen zo nodig met elkaar, zonder grenzen, met elkaar verbonden moeten zijn. In één regering, in één huishouding enzovoorts. Wat natuurlijk toch dwaasheid is. Mensen zijn veel te verschillend, volkeren zijn veel te verschillend. Die moet je juist niet bij elkaar zetten. Het is geweldig dat God ze verdeeld heeft. En gezegd heeft, dit is niet mijn bedoeling. Je moet ze een beetje soort bij soort houden. Toch? Ja, dat heet apartheid, ja. Maar ja, dat is een vloek geworden, ik weet niet waarom. Ja. Ja, of die dingen goed zijn toegepast in het verleden, waar dan ook. Ja, dat weet ik ook niet, daar deed ik toch geen uitspraak over. Maar het is wel zo dat God zelf de mensheid verdeeld heeft over de aarde, ieder met zijn eigen taal. En men heeft mij uitgelegd, dat impliceert ieder met zijn eigen cultuur en levenswijze. Want dat is wat taal eigenlijk is. Uitdrukkingsvorm, niet alleen verbaal met de mond, maar in het hele leven. Taal is cultuur. Nou, en God heeft dat verdeeld. En als samengevoegd moet worden, oké, het zal gebeuren, maar onder de heerschappij van degene die daarop recht heeft en die van Gods wegen daartoe is aangesteld, met dank aan Handelingen 17, uitgesproken in notabene Athene, de Griekse hoofdstad. Dat is niet toevallig. Nou ja. Maar dan gaat het over verder. De komst van Christus. Grote dingen sprekende, dit zag ik, totdat er tronen gezet werden en hier wordt het vaag. Nou ja, dat was het al geworden voor degene die per se niet buiten Daniël zich informeren. Dat wil zeggen, die per se binnen dat boek Daniël deze profetieën willen verklaren. Maar hierna wordt het helemaal onduidelijk, want er staat, dit zag ik totdat er tronen gezet werden. Voor wie dan? Ik wacht nog steeds, ik zal het u nou maar zeggen, ik wacht nog steeds op iemand die zegt... Nou, voor de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Per slot kan men nogal wat argumenten gebruiken ter onderbouwing van de leven de drie eenheid. Deze heb ik nog nooit gehoord. Maar toe maar. Totdat de tronen gezet werden, voor wie dan wel. En de oude van dagen zich zetten, dat is er maar één. Voor wie zijn die tronen? Wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijns hoofds als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken, dus zelfs raderen een brandend vuur. En vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Het gericht zette, aha, dan weten we waarvoor die tronen zijn. Het gericht zette de rechtbank. Gaat zitten. Ja. Het begint altijd met te staan, hè? Dat weet u toch. Hè? Het gericht zette zich. En inderdaad, de boeken werden geopend. En aan de orde is. Enzovoorts, dan komt dat. Hè? De rest is in het Latijn, dus daar hoef ik het niet over te hebben. De rechtbank gaat zitten. Waarna de vraag is: wie is die oude vandaag? Het antwoord is uiteraard. Vanzelfsprekend, het antwoord is, dat is God zelf. Het heet immers de grote witte troon van God. Daar staat er trouwens niet bij in openbaring, daar houdt men het op, hè. Dus toen maar, het volstaat, het voldoet, bedoel ik. Maar ga je eens verder. En dan staat er. En toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden. Welke die hoorn sprak. In het Nieuwe Testament staat. Hij sprak grote woorden tegen de Allerhoogste. En in het volgende hoofdstuk staat het trouwens ook. In Daniel 8. Iemand die godslastige taal uitslaat. Herkenbaar als de koning van Babel. Men lezen Jesaja 14. Degene die zei, ik zal mijn troon zetten naar boven. Toen zag ik toe, vanwege de stem, de grote woorden welke die hoorn sprak. Ik zag toe, let op dat hoorn en kroon hetzelfde is. Het is een machthebber, een koning, een hoorn. Ik zag toe totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd. En overgegeven om van het vuur verbrand te worden. Aangaande ook de overige dieren. Overige. Voor de gelegenheid zou je die letters eens door elkaar gooien. En dan lees je vorige. Want daar gaat het natuurlijk om, hè. Men nam hun heerschappij weg. Daar is niks verbazingwekkends aan. Dat was hetzelfde als in Daniel 2. De steen viel op de tenen, denken we dan. Maar het vermaalde het hele beeld. Staat er uitdrukkelijk bij. Dat wil zeggen, het bleek één geheel te zijn en bestond nog steeds. Alleen de uitwendige vorm was veranderd. En dat is hier ook zo. Want wij denken, die dieren kwamen achtereenvolgens. Dat was ook zo, maar het was gewoon hetzelfde rijk in principe in een andere verschijningsvorm. Zodat de vrezen valt dat het altijd al ging om de heerschappij van de koning van Babel, zijnde de duivel zelf. En dat rijk wordt vernietigd. Aangaande ook de overige dieren, men nam een heerschappij weg. Er staat bij, want verlenging van leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. U dacht dat het Rijk van Babel niet meer bestond? Bestaat nog steeds. Of het Medo-Persische Rijk, of dat van Alexander de Grote, of het Romeinse Rijk, bestaat allemaal nog steeds. Hoe je het noemt, in welke vorm, doet er weinig toe. Het is nog steeds diezelfde figuur die de wereld regeert. En dan verder. Dat werd dus gezien, nog steeds. Dus de rechter gaat zitten, God gaat zitten, het gericht zette zich. Er komt een einde aan dat rijk, enzovoort. Maar er wordt nog meer over verteld, want er staat verder. Zag ik in de nacht gezichten en ziet, er kwam een met de wolken des hemels. Waarna de vraag is, wie was dat? En dan zeg ik, ja, dan moet je hem even doorlezen. Als eens mensen zoon. Als zoon des mensen. Heb ik u dat wel eens verteld? Als je, in christendom zegt men, het is officieel, dat staat in de traditionele handboeken. De titel, de naam Zoon des Mensen, gebruikte Jezus voor zichzelf. En dat betekent, hij was een mens. Verbasterd tot, hij was een van ons. Met dank aan Rien Poortvliet. Rien Poortvliet. Hij was een van ons, Zoon des Mensen. Dat wordt veralgemeniseerd tot Zoon der Mensen. Wat absoluut niet hetzelfde is. En het beste wat ik ooit gelezen heb daarover, dus echt waar, sorry. Het beste wat ik daarover ooit gelezen heb, was, ja, dat betekent het wel, maar er is toch iets met die titel wat wij niet begrijpen. Het schijnt toch een wat diepere betekenis te hebben. Dat was christelijk commentaar, christelijk orthodox. Bij nader inzien, de Joden kennen de titel ook en zeggen, het is een messiaanse titel en die is ontleend aan Daniel 7. Dit vers. Ik heb daar zo toch een vraagteken bij. Waarom dan niet ontleend aan Psalm 8? Die is ouder. Psalm 8 met de uitdrukking: wie is de mens? Wat is de mens dat gij zijnde gedenkt? En wie is de zoon des mensen? Daar komt de term voor. Dat gij hem bezoekt. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. En de vraag was, wie is dat? Toch? Wat is de mensen? Wie is de zoon des mensen? En het antwoord wordt ook gegeven. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Dat is Jehovah zelf. Maar dat believen de Joden niet. Want dan is de Messias Jehovah zelf. En dat believen ze niet. Dus ze houden het bij de term Zoon des Mensen. Als Messiaanse term komt uit Daniel 7. Ja, begrijpt u dit nog? Ja. Want daar staat, ik zag een met de wolken des hemels komende en als eens mensen zoon. En hij kwam tot de oude van dagen en zij deden hem voor dezelfde naderen. En aan hem werd gegeven heerschappij en eer in het koninkrijk, dat hem alle volken, natie en tongen eren zouden. En dat paste beter, de Joden. Want dan heb je iemand met het woord mens in zijn titel, die gebracht werd, gesteld wordt voor de oude van dagen, voor God als het ware. Gesteld wordt voor het aangezicht van God. En die ontvangt dan heerschappij en eer in het koninkrijk. Dat is de Messias. Maar nou, je kunt vragen, wiens zoon is die? Wie is dat eigenlijk, Messias? Wiens zoon is hij? En dan kun je zeggen, nou, van David. En dus van Adam. Eens mensen zoon. En dan beide. Waarna de Heer vraagt, zelf. Die zegt, dat is mooi gedacht, maar dat zei hij niet. Tenminste, dat staat er niet. Maar hij zegt, dan heb ik nog een vraag. Waarom noemt David hem dan mijn Heer? En dat is omdat de Messias de Zoon van God is. En niet maar de Zoon van David. Dat laatste is ook, maar in hogere instantie is hij de Zoon van God. Die wij trouwens kennen. En feitelijk de Joden ook onder de naam Jehovah. Nou ja, en als je dan zou zeggen, ja, maar de Joden kennen hem zo niet, zeg ik, nee, maar de christenen ook niet, hoor. Helaas. Dat laatste heb ik nooit begrepen, maar vooruit. Maar wat wij de zoon noemen, in christelijke traditie, ja, heet in de Bijbel, in het Oude Testament al, Jehovah. De zoon is immers het uitgedrukte beeld van Gods wezen, zelfstandigheid, het afschijnsel van Gods heerlijkheid, waarvan Johannes schrijft in Johannes 1, niemand, ook Mozes niet, heeft ooit God gezien. En als hij toch wat gezien heeft, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is. Die heeft hem ons uitgelegd. Verklaard staat er dan. Exegese, dat woord staat er. Dat wil zeggen, hij was de uitstraling, uitdrukking, de uitlegging van Gods wezen. Maar die heet Jehovah. Want God is de onzienlijke, God kan niet gezien worden. Als men hem toch ziet, ziet men het uitgedrukte beeld van Gods wezen, dat is de Zoon. En wie er tegen protesteert, weet niet wat het woord zoon betekent. En de Joden hebben daar dus moeite mee, want die willen niet dat God een zoon heeft, omdat dat typisch een christelijke leer is, en ze willen geen christenen worden. Dus ze verzetten zich daartegen, wat tamelijk dom is, overigens. Beide dingen zijn namelijk tamelijk dom, maar taalkundig is namelijk ook dom, vind ik. Want het Jodendom kent wel degelijk de leer dat God niet gezien kan worden, niet gekend kan worden, op geen enkele wijze, maar dat God zich uitdrukt in een persoonlijke gedaante. Dat is een pleonasme, persoonlijke gedaante. Hij drukt zich uit in een persoon en die heet Jehovah. Dat wil zeggen, in de orthodoxe Joodse theologie beschouwt men Jehovah. Men gebruikt de naam niet, maar de eeuwige, of hoe men hem dan maar noemt. De vier letters, hoor je mij, de Hashem, de naam. Maar wij noemen hem gewoon Jehovah, omdat dat de letters nu eenmaal zijn. Men beschouwt Jehovah als het... men gebruikt deze term niet, maar ik gebruik hem. Als het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Dat legt men zo uit. En ze hebben groot gelijk. Dat is het ook. Alleen, dat is wat de Zoon is ten opzichte van de Vader. De Zoon is het uitgedrukte beeld van de Vader. Het Nieuwe Testament legt ons dat zwart op wit uit. Wat eigenlijk een beetje overbodig is. Maar we zijn er dankbaar voor dat het gebeurt, dan weten wij het zeker. Maar dat is wat het is. Kortom, waar we mee van doen hebben hier, is met de Zoon des Mensen, die gesteld wordt voor de oude vandaag, maar bij nader inzien is het gewoon één en dezelfde. Ik zal nog een keer een aanloop nemen. We moeten eigenlijk pauzeren, maar ik probeer het nu even. Het punt is namelijk dat wij in vers 9 weliswaar zien de oude vandaag. En toen stelden we voorzichtigjes vast, zo en passant, van dat is dus God. En dat is volkomen correct. Maar niemand heeft ooit God gezien, ook Daniel in dit visioen niet. Dus wat zag hij? De Zoon. Dat wil zeggen, hij zag de Zoon van God, die de uitdrukking is van het wezen van God. En in tweede instantie ziet hij de Zoon des Mensen in vers 13. En die Zoon des Mensen nadert tot de Zoon van God. En daarmee worden ze als het ware één. Want wij kennen de Messias als Zoon van God en Zoon des Mensen. Dat zijn twee functies, maar het is één en dezelfde persoon, om zo te zeggen. Ik weet niet of dat helemaal de goede term is, maar ik gebruik hem nu maar even zo. Zie? En daarom noemen wij hem Heere Jezus. Een Heere is de naam die hij draagt als uitgedrukte beeld van Gods wezen, als de naam van de Godheid. En Jezus is uitdrukkelijk volgens de Bijbel de naam die hij kreeg als mens. Maar ook als mens wordt hij geacht uit de hemel afkomstig te zijn, van boven. Hij was van boven, hij kwam hier naar deze aarde, enzovoorts. En voor korte tijd heeft zoiets onder de engelen gesteld, met dank alsnog aan Psalm 8, enzovoorts. Maar aan het eind van zijn aardse omwandeling werd hij gesteld voor de oude van dagen. Gesteld in, dat heet in volgens Psalm 110, aan de rechterhand Gods. Met de woorden waar we het net over hadden, waarom noemt David hem dan zijn Heer? Psalm 110, vers 1. De Heer heeft gezegd tot mijn Heer zit aan mijn rechterhand. Op die andere gelegenheid leg ik uit dat die rechterhand is de term voor eenheid, voor gemeenschap. Dat is wat het woord eigenlijk betekent. Yamin betekent het. Min wil zeggen soort, van dezelfde soort. Als iemand iemands anders rechterhand is enzovoort, wil zeggen ze zijn één. Dat is die rechterhand enzovoort. En dat is wat daar uitgedrukt wordt ook. Dat wil zeggen, hij is de zoon van God en hij is de zoon des mensen. En gewoonlijk lees ik dan, als het niet meteen pauze is, lees ik altijd meteen een tekst uit Johannes hoofdstuk 5. Waar staat dat God, de Vader, dat de Vader al het oordeel gegeven heeft aan de zoon, God de zoon, omdat hij de zoon des mensen is, staat er dan. En of je breekt er je hersens over, of je komt tot de conclusie dat de beide titels toekomen aan een en dezelfde, die zoon van God is en zoon des mensen. Hebben jullie dat nog? En hier vind je die twee ook bij elkaar, die twee functies. Aan de ene kant is hij de oude van dagen, de openbaring van het wezen Gods, Jehovah. Aan de andere kant is hij de zoon des mensen onder de naam Jezus. En in die hoedanigheid kennen we hem, die beide hoedanigheden bedoel ik, kennen we hem sinds zijn opstanding. En dat is ook de prediking in de evangelisatietent op de Pinksterdag. Dan weet ik niet of het een tent was, maar vooruit. Dat was in Handelingen. In de laatste samenvattende woorden van Petrus op de Pinksterdag. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus tot Jehovah en tot Christus gesteld heeft. Deze Jezus gesteld heeft tot Jehovah, tot Heere en tot Christus. Messias. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Maar God heeft hem opgewekt, maar goed, dat stond daarvoor al. En dan vind je dus de Heere Jezus inderdaad als Heere en als Jezus. Iemand anders heeft er ooit op gewezen dat de Heere Jezus gedurende de evangeliën bij de evangelisten nooit Heere genoemd wordt. Never. In zijn omwandeling op aarde. Dat gebeurt pas namelijk in Handelingen. En dat is dus na zijn hemelvaart. Dan heet hij pas Jehovah, feitelijk. En dan worden die schriftplaatsen uit het Oude Testament ook rechtstreeks op hem van toepassing gebracht. En dat is volkomen terecht, ja. Zie? Enerzijds hebben wij dus de oude van dagen, de eeuwige, om zo te zeggen. Aan de andere kant hebben wij de zoon des mensen. En de zoon des mensen wordt gebracht tot de oude van dagen. Zij deden hem voor dezelfde naderen. En aan hem werd gegeven, aan de zoon des mensen, werd gegeven heerschappij en eer in het koninkrijk, in de zin van dat hem alle volken, natie en tongen eren zouden. In Filippenzen heet dat, daarom heeft God hem uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam, opdat in die naam zich zou buigen alle knie. Enzovoort. En in Johannes, ik noemde u dat net, maar ik zoek hem even op. In Johannes 5 heet dat, vanaf vers 26, want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf, en heeft hij macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij des mensen zoon is. De Vader heeft alle gericht, al het oordeel heet dat, gegeven aan de zoon, omdat hij zijn zoon de zoon van God is. Maar het staat omdat hij de zoon des mensen is. Want zou immers de mens zijn Adam, dan wel zijn erfgenaam, zoon van Adam, die de gehele aarde zou onderwerpen en daarover is. Bovendien klopt dat, komt het overeen met Psalm 8. Wie is de mens? Wat is de zoon des mensen? Alle dingen hebt gij aan zijn voeten onderworpen enzovoorts. En die twee posities, die vind je hier dus in Daniël 7 ook. Aan de ene kant oude van dagen, aan de andere kant de zoon des mensen. Die een koninkrijk zou ontvangen, zijn heerschappij, tweede helft van vers 14, is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. En zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Onder eeuwig, van eeuwige heerschappij kennelijk te verstaan, niet altijd durend, dat hoeft namelijk ook niet, want dat staat erachter. En dan blijft over eeuwig in de zin van, daar is niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen zij. Maar zo staat het letterlijk in Hebreeën hoofdstuk 2, als daar Psalm 8 wordt aangehaald. Alle dingen aan zijn voeten onderworpen, dan is er niks uitgezonderd, staat erbij. En hier dus ook, een eeuwige heerschappij, niks uitgezonderd, die niet vergaan zal, dat wil zeggen, het duurt ook altijd. Kortom, zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. En dan ontstaat er even een pauze. Wat er staat er, mij Daniël werd mijn geest doorstoken in het midden van het lichaam, en de gezichten mijns hoofds verschrikten mij. Daniël wist er niet zo goed raad mee. Die dacht, weet je wat, ik ga het navragen. Voortvarende man. Dus mij, Daniël, werd mijn geest doorstoken. En vervolgens, vers 16, ik naderde tot een dergenen die daar stonden. En verzocht van hem de zekerheid over dit alles. En hij zeide ze mij. Hij gaf mij de uitlegging deze zaken te kennen. En die zei dus, en ik kon het verhaal nog een keer, maar nu wordt het uitgelegd. Hè? Deze grote dieren, die vier zijn, zijn vier koningen. Dat kun je, grammaticaal kan dat, je kunt het ook vertalen met zijn vier koninkrijken. Maar het is een keuze die je maakt, moet uit het verband blijken. Zijn vier koninkrijken die uit de aarde opstaan zullen. Maar omdat het vier levende dieren waren, maakt men er dus van vier koningen levende mensen. Maar ja, er zijn vier koninkrijken. Die uit de aarde opstaan zullen. Let op dat er staat uit de aarde. Het was toch uit de zee? Uit vers 1? Of wat was het vers 1? Het was uit vers 3. Er klommen vier grote dieren op uit de zee. En in de verklaring, ze kwamen op uit de aarde. Ik zeg dat me, nou, de volgende keer ben ik het vergeten, vrees ik. Maar we zitten, en dan loop ik op dingen vooruit, met een probleem in Openbaring 13. Daar is sprake van twee beesten. En van de eerste staat, hij kwam uit de zee, dat hebben we gelezen. En later in het hoofdstuk lees je over nog eens een dier en die kwam uit de aarde. En de theorie is altijd, nou ja, de ene is uit de zee, de andere is uit de aarde. Dus ze zijn wel erg verschillend. En wat betekent dat dan? En nu zeg ik, nu ik het hier lees, zeg ik, in hetzelfde verband, want het gaat over hetzelfde onderwerp, over koninkrijk enzovoorts, wereldrijken. Nu zeg ik, nou ja, in visioen komen ze uit de zee en in de verklaring uit de aarde. Hoe verschillend kan het wezen? In de praktijk, blijkbaar, is er geen verschil tussen. Want uit de aarde, ja uit de aarde, van al wat op aarde leeft, van tussen de volkeren die de aarde bevolken. Maar de volkeren die de aarde bevolken, worden ook beschreven als de volkeren zee. Als die massa's die tekeer gaan. Zie? En uit die melee, uit die woeste baren, van die menselijke, van die zee van mensen, hoeveel miljard zijn we tegenwoordig? Daar komt dan uit voort enzovoort. Maar of het nou uit de zee of de aarde is, het punt is, het is niet uit de hemel, niet van boven, maar het is van beneden. En of dat zee of aarde is, maakt kennelijk geen verschil voor de gelegenheid. Hebben we die nog? Met andere woorden, men zoekt een tegenstelling in Openbaring 13, die er binnen het kader van Daniël 7 niet eens is. Dus je zou hem in Openbaring 13 ook niet zo nadrukkelijk zoeken. Dat het twee verschillende beesten zijn, dat is waar. Maar dat blijkt wel uit de verdere beschrijving, daar hebben we het later wel over. In de praktijk doen ze toch hetzelfde, dus vooruit maar weer.
Was er niet een keer aangegeven dat met het land bedoeld werd dat die ene, dat ene beest als een profeet uit Israël kwam?
Nou ja, dat wordt vaak gezegd. Dan komt er een uit de zee, die is dan uit de volkeren, zegt men. En als de zee de volkeren is, wat is dan het land of de aarde, dan zal dat wel Israël zijn. Dat is dan de redenering, maar hij deugt niet. Het is wel aardig bedacht, maar zoals ze zegt, men zoekt daar een tegenstelling die je niet zou moeten zoeken. Want dat blijkt hier. En je zit hier echt in volstrekt hetzelfde verband, dezelfde context. Ze kwamen uit de zee in het visioen en in de verklaring uit de aarde. Zie je? In Openbaring 17 is het nog anders. Ik zal u tonen. Het oordeel over die hoer die er zit op vele wateren, de zee. En daarna blijkt ze te zitten op een scharlakenrood beest. Is dat hetzelfde als de zee? Als je wat verstand hebt van symboliek, dan begrijp je, ja, dat is hetzelfde. En hier is dat dus ook zo. Komen ze uit de zee of uit de aarde? In de praktijk is het verschil niet zo groot. In de praktijk gaat het om precies hetzelfde. Zie? Nou goed, meer daarover later ooit. Dus eerst hier verder. Deze grote dieren, vers 17, die vier zijn, zijn vier koningen of koninkrijken die uit de aarde opstaan zullen. Maar de heiligen der hoge plaatsen, of de heiligen der hoge, of der hoogten, wat het maar is, zullen dat koninkrijk ontvangen. En zij zullen het rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Nou weet je voor wie die tronen waren. Want het ging eerst over die dieren en de tronen werden gezet voor wie? Voor de oude vandaag, oké, maar tronen. En het gericht zette zich. Wie zijn het dan die daarvan deel uitmaken? En het antwoord is, weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? Dat is de vraag in de eerste Korinthebrief. Dat is de gemeente. En er roept er altijd wel iemand, of denkt altijd wel iemand, want ze durven niet zo gauw meer wat te roepen, maar er denkt altijd wel iemand, nou, dat zie ik hier helemaal niet in. Zie je dat niet staan? En dan zeg ik, nee, dat staat er ook niet. Maar wat staat er dan wel? Antwoord, een verborgenheid, wij weten het niet. Wij kunnen dat niet. Wie? Wie zijn nou in vredesnaam de heiligen der hoogte? Daar krijg je toch geen hoogte van? Wie zijn die heiligen? Het antwoord is, dat is hier een verborgenheid. Je kan niet ronduit zeggen, het is de gemeente. In de eerste plaats omdat die niet bestond. In de tweede plaats omdat gemeentelijke waarheid in het Oude Testament nou eenmaal niet geopenbaard is geworden. Maar wel verborgen. Waarna de vraag is, waar is het dan verborgen? En het antwoord vanavond is in Daniël 7 vers 18. Nou ja, je kan altijd nog andere route nemen en zeggen, dat moet over Israël gaan, want het koninkrijk is bestemd voor het koninklijke volk. Dat is Israël. Dat is in elk geval zo. En in Daniël 2 mag het ook geen probleem zijn, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten, staat daar. Maar wat betekent dan steen zonder handen afgehouden? Ja, dat moet dan een beeld zijn van Israël. Maar waarom dan? En dan moet je wat kunnen bedenken. Als je een beetje intelligent bent, moet je wat kunnen bedenken. Maar beter is dat je dat niet hoeft. En dat je meteen begrijpt dat het gaat over een hemelsvolk. Dat is Israël. Dat wil zeggen, dat maakt deel uit van Israël. Maar het zijn de eerstgeborenen uit Israël. En voor de Joden onder u zijn de tzaddikim. Ook zo'n magische term binnen het Jodendom. Zijn de tzaddikim. Want die weten niet wie die tzaddikim zijn. Maar het antwoord is gewoon, dat is de gemeente. Dat hemelse volk. Dat gemaakt is tot koningen en priesters. Openbaring 1, vers 6 of wat het maar was. Daar in de buurt, vers 9, weet ik veel, zoiets. Gemaakt tot koningen en priesters enzovoorts. En inderdaad, we zijn geroepen tot zoonstelling. We zullen met Christus inderdaad de wereld en de engelen oordelen. En we zijn, maar dat is Romeinen 9 tot en met 11, eerstgeborenen uit Israël. Een gelovig overblijfsel, een gemeente van eerstgeborenen met een Israëlitisch burgerschap. Alles alleen als eerstgeborenen bestemd voor de hemel, want u en ik, wij zijn gekomen tot het ontastelijke berg, tot Sion, tot Jeruzalem, het hemels Jeruzalem, toch? Algemene vergadering der eerstgeborenen enzovoorts. Dat is wat het is. Alleen ja, zo uitgebreid kan het hier niet staan, want het maakt deel uit van de verborgenheid. Dat moet wel, anders zouden de mensen in de dagen van de Heer Jezus gezegd hebben, dit kan de Messias nog niet zijn, want voordat de Messias komt, moet eerst die gemeente nog verzameld worden.
Nee, dat kan ook niet.
Begrijp u? Daar heb je er weer een. En dus wordt gemeentelijke waarheid niet geopenbaard. Had toen niemand kunnen zeggen, op grond van de oud-testamentische profetieën kan de Messias nog niet komen, want we zitten nog met een hele reeks onvervulde profetieën. En daarom werden ze op een of andere wijze vervuld in die dagen. En anderen houden dit kader, dat wil zeggen, ja, wie zijn het, de heilige droge plaatsen? Het is een vreemde manier om Israël aan te duiden. Maar als je begrijpt dat het om de gemeente gaat, is het zo vreemd niet.
Is ook een
Bovendien, in het Nieuwe Testament kennen we de uitdrukking de hemelse, en toen moesten, dat is ook hoger, en toen moesten ze ook nog een woord erachter invullen. En hier heet het plaatsen, en in het Nieuwe Testament sinds de NBG van 1951 heet het hemelse gewesten. In verband met de gemeente, in Efeze 1 immers. Nou ja, daar gaat het dus over. Hè? Het zit hierin verborgen. Zij zullen het rijk bezitten tot in de eeuwigheid. Ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Toen wenste ik naar de waarheid van het vierde dier, het welk verscheiden was van al de andere zeer gruwelijk welstanden van ijzer waren zijn klauwen verkopen, het atte verbrijzel en vertrad het overige met zijn voeten. Dat stond allemaal eerder vermeld. Dus ik vlieg er maar even doorheen. En dan gaan er de 10 hoornen die op zijn hoofd waren. En de anderen die opkwam, en den anderen, dat wil zeggen de andere, enkelvoud, die opkwam. En voor de welke 3 afgevallen waren, namelijk die hoorn die ogen had en een mond en die grote dingen sprak, en wiens aanzien groter was dan van zijn metgezellen. Hoe dat zat. Nou, daarvan wordt vermeld, ik had gezien dat die hoorn krijg voerde tegen de heiligen. Welke heiligen? Ja, dat weet ik ook niet. De vraag is, wat betekent de heiligen? En het antwoord is uiteraard degene die God dienen. Want dat is de betekenis van heilig. Gewijd aan de dienst van God. De gelovigen dus. En dat moet nog gebeuren. Het gaat over dus gelovigen in de toekomst, hè, voor alle duidelijkheid. Ja. Die hoorn die van tussen de 10 opkwam, die voerde krijg tegen de heiligen en hij overmocht hen. Hij was sterker dan zij. En het was totdat de oude vandaag kwam en het gericht gegeven werd aan de heiligen der hoge, der hoogten, hoge plaatsen. En dat de bestemde tijd kwam, een vaste uitdrukking in Daniel min of meer, de bestemde tijd, in het Nieuwe Testament trouwens aangehaald, bestemde tijd. Dat u niet denkt dat het maar een beetje toeval is, en, maar dat het echte uitwerking is, ook in een chronologisch schema van het plan Gods. Daar staan jaartallen, zelfs data voor. De bestemde tijd kwam dat de heiligen, diezelfde heiligen, ja blijkbaar, dat de heiligen het rijk bezaten, of in bezit zouden nemen. De heiligen uit vers 18 dus. Dat is nog steeds het gerecht, voor wie die tronen er staan, is de gemeente. Dat de heiligen het rijk bezaten. En hij zei al dus, commentaar erop. Het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dat verscheiden zal zijn van al die rijken. En het zal de ganse aarde opeten. En dat wil zeggen in zijn macht nemen. En het zal dezelfde vertreden en het zal ze verbrijzelen. Met die ijzeren tanden en zo, weet je wel. En wat betreft die 10 hoornen, uit dat koninkrijk zullen 10 koningen opstaan. En een ander zal na hen opstaan. En dat zal verscheiden zijn van de vorigen. En het zal 3 koningen vernederen. Dat staat er nu voor de derde keer, hè. Dat de 10 van die koningen, koninkrijken zijn, rijken. En dat die zullen onderworpen worden door en daarmee aan die ene. En 3 met geweld en de andere zonder geweld. Ja. En van die machthebber, die hoorn, die koning, die laatste, die 11e, staat: het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Dat is ook de herhaling natuurlijk van die mond, grote dingen sprekende. En dat is nu ook de derde keer, want in vers 20 stond het ook. Het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, zodat als je het later leest in 2 Thessalonicenzen 2, weet je over wie het gaat, toch? Ja. En het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren. En het zal menen, dat wil zeggen tot doel hebben, want dat is het woord menen in de Statenvertaling van 350 en nog meer jaren geleden. Het zal tot doel hebben de tijden en de wet te veranderen. En zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd en tijden en een gedeelte eenstijds. En hier ben je dus kennelijk terecht in de 70ste week van Daniel, dan wel een helft daarvan. En daarna zal het gericht zitten, enzovoorts. Hij heeft tot doel de tijden en de wet te veranderen. Ooit heeft iemand uitgevonden dat slaat op de invoering van de zomertijd. Nee, serieus. Jawel, jawel. Ja, of de invoering van de Gregoriaanse kalender in plaats van de Juliaanse. Allemaal gebeurd. En er is ook wel eens gezegd dat het betrekking heeft op de aanvang van de kerkdienst. Want het hoort 's morgens om 10 uur. En dat mag dus niet om 10:30 beginnen. Of om 9:30. Ja, er komt wat vreemde dingen tegen. Maar wij lachen daar om, maar wat betekent het dan wel? En de wet te veranderen, wel, dat wordt zelfs ons in de schoenen geschoven. Want wij zeggen dat wij niet leven onder de wet. En dus hebben we de wet veranderd. En dus zijn we satanisch bezig, is antichristelijk. Zijn we antinomianisten. En dan begrijp je dat je een groot probleem hebt. Toch? Moet je naar de dokter, ja. De dokter, ik heb last van antinomianisme. En dan zegt hij ook, en dan verblikt of verbloost de dokter niet. Meestal een dame tegenwoordig. En die typ je dan wat in op de computer. Dan kunnen ze spieken. Dan kun jij niet zien wat ze doen, maar dat doe je zelf thuis ook. Maar dat doen zij daar ook. Op dezelfde site, zal ik maar zeggen. Antinomianisme. Even zoeken, hoor. Maar ja, dat is een theologisch begrip. Maar wat betekent het nou echt? Nou, de tijden veranderen, dan krijg je een nieuwe tijd. En de nieuwe tijd heet New Age. In het Engels. Een nieuwe tijd. Dat is trouwens ook niet nieuw, want de Fransen wilden ook al een nieuwe tijd. Die hebben in de Franse revolutie. En bij nader inzien hebben ze zelfs een nieuwe tijdrekening ingevoerd. Maar dat bedoelde ik niet eens te zeggen. Dat hebben ze wel gedaan. Het heeft alleen niet zo lang geduurd. Want het gebeurde natuurlijk toch met de Franse slag. Die zijn absurd bezig geweest. Die hebben vanaf... In Nederland ook. We hebben enige jaren een nieuwe tijdrekening gehad. Ik heb documenten in huis, maar het staat onder anno 7. Het zevende jaar van onze vrijheid staat er dan bij. Enzovoort.
Naar de Franse ook
neer. Naar de Franse revolutie. Ja, zeker wel. Ze hebben een nieuwe tijdrekening ingevoerd. Ze hebben andere lengte, ander aantal maanden ingevoerd in het jaar. En de weken hebben ze veranderd in cycli van 10 dagen. Ze hebben het compleet anders ingericht. Moest voorkomen anders.
Niet omdat dat moet, maar omdat het kan.
Ja, waarschijnlijk. Ja. Een nieuwe tijd, een andere wereld en de totale omwenteling. Daarom heet het ook revolutie. En ze zijn weer ingehaald en daar zijn ze nog pissig over, die Fransen. Dus dat komt ook nooit meer goed. Nee, ja.
Maar nog steeds als een goed in Frankrijk.
Maar de aardigheid is natuurlijk dat het ons wel op een spoor zet. De tijden en de wet veranderen wil zeggen een nieuwe tijd. Maar tijd is tijd. Ik bedoel, wat wou je daaraan veranderen? Die klok loopt. Ook al zet je er andere cijfertjes bij. Andere tijd wil zeggen andere filosofie, andere zinswijze, andere levensbeschouwing, andere inrichting van de maatschappij en wat het maar is. Maar dat heet ook de wet veranderen. Andere regels. En dat is wat hier staat. En daar heeft men in de loop van de tijd de mond over vol gehad. En vandaag nog steeds. Een nieuwe tijd, een nieuwe wereld. Wie het maar roept. Want het wordt aan alle kanten geroepen. En dat gaat dus gebeuren met de invoering van dit antichristelijke rijk uiteraard. Zie? Nee, het houdt in terzijdezetting van bijbelse waarheid. Maar ja, daar is men al zo lang mee bezig. En ik wil niet weer de Franse revolutie noemen, maar sinds we leven onder de verlichting, zal ik maar zeggen, is het licht definitief uit. Het is precies het tegenovergestelde van wat er geacht werd te zijn. Zie? Maar goed. Maar dit is wat gaat gebeuren. Verandering van levensbeschouwing, wereldbeschouwing, principes, normen en waarden. Voor het doel hebben we dus nu al onze normen en waarden afgeschaft. Je vraagt je af wat die Oekraïners willen, waarvan gezegd wordt dat ze een beroep doen op een invoering willen van Europese normen en waarden. De enige Europese normen en waarden die ik ken zijn euro's. En volgens mij doen ze daar een beroep op. En ik zou niet weten wat voor normen en waarden wij in Europa hebben. Echt niet. Nou ja, wij denken dat we ze hebben. En u en ik denken dat wij ze hebben. Maar in de praktijk, van hoger aan trekt men zich daar echt niks van aan, hoor. En daar gaan we maar om. Zie? We hebben ze afgeschaft en het vacuüm wordt vanzelf ooit een keer opgevuld. Dat is een kwestie van tijd. En dat gaat dus gebeuren. Sterker nog, dat is al heel lang bezig.
Sommige normen en waarden.
Ja, tuurlijk. En dus komt er iemand orde op zaken stellen, krijg je andere beginselen, andere normen en waarden, waarschijnlijk de sharia, of iets wat er voor door moet gaan van gelijke aard. Dat is wat er gebeurt, ja. En dat is al heel lang aan de gang. Maar toen maar. Maar dit is waar het naartoe gaat. En er staat ook dat gaat gebeuren. Zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden. En voor zover die heiligen ter hoge plaatsen inderdaad slaat op Israël, want het slaat op Israël, waar de gemeente in zit uiteraard, staat er dus inderdaad dat het een en ander zal plaatsvinden gedurende tijd, tijden en een gedeelte eenstijds. De officiële lezing is trouwens een tijd, een dubbele tijd, Want traditioneel, ook bij de Joden, wordt dat tijden meervoud gelezen niet als een meervoud, maar als een dualis. Dat heet een tweevoudsvorm. Dat kan je aan de schrijfwijze niet zien, maar traditioneel wordt die zo gelezen en daarmee zo geïnterpreteerd. Dat wil zeggen, een tijd, een dubbele tijd, want wij kunnen het niet anders zeggen. Een tijd, twee tijden, een dubbele tijd. En een gedeelte eenstijds, dat wil zeggen een halve tijd. Want dat is het dan. Dan krijg je dus 3,5 tijd. En waarom het niet explicieter staat? Ook omdat het deel uitmaakt van verborgene dingen. Later lezen we gewoon 1260 dagen. Of 42 maanden. In bijvoorbeeld Openbaring 10 of 11, waar we al waren natuurlijk. En we begrijpen dat dat overeenkomt met tijd, dubbele tijd en een halve tijd. Want het is dan gewoon een jaar, twee jaren, een half jaar. Toch? 3,5 jaar. En inderdaad, dat betreft dus de tweede helft van de 70ste week van Daniël, blijkbaar. Want maar daarover lezen we later, de volgende keer, dus het volgende hoofdstuk namelijk, dat voor zover er Israëlieten zijn in Israël, in het land, dat zijn dus in de praktijk Joden, want het betreft nog steeds de 70ste week van Daniël, daar staat dat zij in de afval zullen worden overgegeven. Dat is hoofdstuk 8, vers 12. En het wordt ook uitgelegd. Het betekent dat ze verplicht worden een andere godsdienst te praktiseren. Want de afval, dat is van God afvallen en dat is dan een andere godsdienst praktiseren. Je kunt je er wel bij voorstellen. Want wanneer men, maar dan loop ik op dingen vooruit, dat mag ik eigenlijk niet doen. Maar wanneer men namelijk Daniël 8 netjes volgt, komt men bij vers 12 niet eens uit in de dagen van de antichrist of in de 70ste week van Daniël. Maar dan kom je uit in 170 voor onze jaartelling in de dagen van Antiochus Epiphanes, die ik gewoonlijk Epi noem. Want je hebt Nepi, dat is Nebukadnezar, dat weet u. Een Epi, dat is Antiochus Epiphanes, niet te verwarren met Nappi, want Nappi, dat is die Fransman uit Corsica, trouwens. Maar goed. En in de dagen van Antiochus Epiphanes zijn de 170 voor onze jaartelling ongeveer verbood deze Antiochus Epiphanes, verbood de Joodse religie. Dat is heel netjes gezegd. Maar niettemin gebeurde dat. En ze moesten verplicht offeren, varkens offeren aan Zeus, dan aan Jupiter. Wat hetzelfde is natuurlijk in de tempel die voor dat doel ontheiligd was, heet zoiets. Dat heeft een jaartje of drie geduurd. Daarna is die figuur verdreven daar en heeft men de tempel opnieuw gereinigd en daar hebben zij het Chanukka-feest aan te danken. Het feest van de herinwijding van de tempel. In de Bijbel komt het voor, heet het het feest van de vernieuwing des tempels. Maar goed. Maar daar gaat het over. Dus je weet wat het betekent. Hier wordt in de afval overgegeven, want je volgt de profetie tot vers 12. En dan ben je inderdaad bij Antiochus Epiphanes. Maar het punt is dat hetzelfde zal gebeuren in de toekomst. Met name in de 70ste week van Daniël. We hebben het er later over. Maar ik haal het nu alleen aan ter toelichting van Daniël 7, vers 25. Zij zullen in des hels hand overgegeven worden tot de tijden en een gedeelte destijds. En daarna zal het gericht zitten, maar het is dus na de 70ste week. En men zal zijn heerschappij wegnemen, niet ogenblikkelijk daarna, maar daarna begint dat. En hem verdelgende en verdoende tot het einde toe. Maar het rijk en de heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan de volken der heiligen der hoge, plaatsen, welks rijk een eeuwig rijk zijn zal, en alle heerschappijen zullen hem eren en gehoorzamen. En dat slaat uiteraard op het rijk van Christus. Dat lijkt me duidelijk. En dat staat hier wel zo, daarna zal het gericht zitten, men zal zijn heerschappij wegnemen. Maar dat blijkt in de praktijk nog een tamelijk langdurige geschiedenis te zijn. Dat wil zeggen, dat is niet van de ene dag op de andere. Dat is een proces waarin dat zal gebeuren. En dat loopt dan officieel ongeveer vanaf het einde van de 70ste week van Daniël. Dus na de tijden en een halve tijd. Tot aan het begin van de 1000 jaren zijn er, zoals eerder uitgelegd, een periode van 33 jaar. En daarin gebeurt nogal wat. En dat dat een langdurige aangelegenheid is, hebben we in Openbaring al gezien aan de hand van die 7 bazuinen en 7 violen. Dat neemt nogal wat tijd in beslag. Het wordt hier in een paar woorden samengevat. En dat is de strekking natuurlijk van al deze profetieën. Hoe zal het gaan nu de troon uit Jeruzalem geweken is? En het antwoord kort is, er zullen nogal wat rijke macht hebben over Jeruzalem, maar uiteindelijk komt het koninkrijk toch terecht bij de Messias en zijn volk. Inclusief, uiteraard in de eerste plaats, de gemeente. Goed, daarover een volgende keer meer, want het is alweer de hoogste tijd geweest. Als u meer van die dingen, van die schemaatjes wil hebben, we hebben ze in overvloed. Desnoods bij duizenden, ja. Zullen wij de Heer danken? Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat we in alle vrijmoedigheid tot u mogen naderen langs die weg die u ons geopend hebt en ingewijd hebt door het voorhangsel. We danken u dat u ons op grond van geloof een plaats gegeven hebt in dat koninkrijk, nu reeds, en ons daarbij gemaakt hebt tot eerstelingen, tot eerstgeborenen, die zijn toegevoegd aan dat hemelse volk en zijn ingeschreven in dat hemelse Jeruzalem. Wij danken u voor het grote voorrecht te mogen leven uit de rijkdom van uw genade en inzage te mogen hebben in uw plan der eeuwen met betrekking tot het verleden en wat u in het verleden gedaan hebt, maar in het bijzonder ook met betrekking tot de toekomst. Dat we inzicht mogen hebben in wat voor de wereld verborgen was en is, maar wat u ons hebt willen openbaren, omdat u ons de verborgenheid van uw wil bekend wil maken. Ons wil bepalen bij die toekomst waarheen wij onderweg zijn, bij die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel, en in het bijzonder dus bij de uitwerking van uw verlossingsplan, waarbij definitief de aarde en al wat onder de hemel is onderworpen zal zijn aan die Zoon van God, die Zoon des mensen, die u daartoe verordineerd heeft en die daarop recht heeft. Wij danken u dat we onze Heiland mogen kennen, als onze Verlosser en Zaligmaker, dat we hem kennen als de Vorst des Levens, als de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Als degene die uitvoering geeft aan uw woord en uw wil. Als degene die het geopenbaarde beeld is van u, de onzienlijke God. Wij danken u dan dat we ons aan u mogen toevertrouwen. En een beroep mogen doen op de verlossing die in Christus Jezus is. Amen.